Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
En als je dan, zoals Berkshire eigenlijk altijd, financieel heel erg sterk bent, dan ben je dus ook in de positie om, als het een keertje misgaat en je tegen hele aantrekkelijke prijzen beleggingen kan kopen, dan heb jij geld.
Ja, beste belegger, het is donderdag 8 mei. Warren Buffett stopt als topman van Berkshire Hathaway. We blikken terug op zijn succes en bespreken enkele lessen die hij deelde met beleggers gedurende zijn lange loopbaan. Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Jeff Thijssen en Stefan Hendricks. Afgelopen weekeinde kwam de mededeling van Warren Buffett dat hij volgens sommigen eindelijk stopt als topman van Berkshire Hathaway. Ondanks zijn 94 jaar kwam dat toch nog wel als een verrassing. Welke heldendaden zullen Jeff en Stefan altijd bijblijven van Warren Buffett? Daar gaan we het zo over hebben. Maar we beginnen met terugblikken. Jeff, wat is de afgelopen beursweek jou het meeste opgevallen?
Ja, er zijn er weer heel veel cijfers voorbij gekomen. Een daarvan is Ahold Delhaize. Dat maakt ook onderdeel uit van de offensieve portefeuille.
En ook van de portefeuille NL. En tot voor kort van de duurzame portefeuille. Maar daar is die uitgegooid door Loegen.
Een van de dividend- en hoogdividend.
Ja, nou eigenlijk is het gewoon een favoriet aandeel van beleggersbelangen. Maar vertel Jeff.
Ja, het aandeel presteert ook goed. Dit jaar toch weer zag ik plus 20%. Zie ik op onze website staan bij de offensieve portefeuille. Dus dat is niet verkeerd. Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers. Gedurende de handelsdag plus 5%. En op het einde van de handelsdag bleef daar nog 2,5% van over.
Vorige week hebben we Ahold ook hier besproken. Omdat het volgens collega Karel Merks een van de aandelen was die momentum heeft. En dat momentum heeft hij dus vastgehouden.
Ja, inderdaad. Ja, ja. De cijfers waren ook echt wel goed naar mijn mening. Alhoewel de marges in Amerika wel iets onder druk stonden. In Ahold Delhaize haalt ongeveer 60% van de omzet uit de VS. Dus dan ga je denken, komt dat door Joe Sixpack? Dat hij misschien minder wil besteden. Maar het was voornamelijk ook door prijsacties om marktaandeel te winnen. Dat geeft het management aan. En ze zijn positief over 2025. Ze houden vast aan de outlook. En dat is onder andere een winstgroei per aandeel van 5-9% voor dit jaar. Kijken we naar de omzet. Autonoom is die met 3,3% gestegen. En dat was zowel in de VS was dat 3,1%. En in Europa iets beter, 3,7%. Dus de boodschappen, karretjes worden nog steeds goed gevuld in de Benelux, gaf het management aan. Dat ze daar goede zaken weten te doen. De onderliggende marge voor de groep die daalde dus iets van 4-3,8%. Maar voor dit jaar verwachten ze nog steeds dezelfde marge van 4%. En belangrijk ook. Voor de aandeelhouders is natuurlijk, wat zijn de verwachtingen nog steeds voor de vrije kasstroom? En daar rekenen ze nog altijd op minstens 2,2 miljard. En dat is voldoende om beleggers te trakteren, aandeelhouders in de vorm van de inkoop van eigen aandelen. Er loopt op dit moment een programma van 1 miljard. En dat is ongeveer 2,9% van de marktkapitalisatie. En daarnaast is er ook een mooi dividend. Dus het dividendrendement ligt rond de 3%. Kijk je nog naar de balans, want ze hebben eigenlijk een overname gedaan recent. Om zo ook een stukje omzet te kopen. De balansmatig is nog steeds, is de onderneming naar mijn mening vrij gezond. De netto schuld is wel iets toegenomen met 1,5 miljard. Dan zitten we nu op 15,5 miljard. Maar als je kijkt naar de verwachte EBITDA voor dit jaar is 7,4. En mensen blijven toch naar mijn mening wel de winkel bezoeken. Ook als een recessie komt, dan zal misschien de klant wat minder uit eten gaan en wat vaker de boodschappen gaan doen. Wordt het nog erger, dan ga je meer naar de huismerken. Nou, ook daar zijn ze sterk in gepositioneerd. Ze hebben toch een breed aanbod. En in het allerslechtste scenario ga je toch nog naar de echte prijsvechters, Lidl en Aldi. Maar of het zover komt, dat is natuurlijk afwachten.
Ja, maar meteen even aan jullie de vraag op tafel gooien, want collega Loegen Schilder die heeft hem dus uit de duurzame portefeuille gehaald. Die had zoiets mooie winst gemaakt en Het is goed met die jongens. Hoe kijken jullie daarvoor de portefeuilles tegenaan die jullie beheren? Stefan, even met jou te beginnen.
Ja, dat is dan de hoogdividendportefeuille. Ja. Bij de dividendportefeuille mag ik gewoon een beetje meekijken met Menno. En af en toe wat zeggen. Ja. Maar voor de hoogdividendportefeuille, ja, kijk, het dividendrendement is natuurlijk altijd leidend. En dat is inderdaad met 3% neemt dat wel wat af. Er zitten een aantal van dit soort posities in, waarvan de koers het gewoon fantastisch heeft gedaan. Eigenlijk harder is opgelopen dan het dividend. Dus aandelen die erin zijn gekomen met een veel hoger dividendrendement. En door de koersstijging, die boven de dividendstijging ging, nu wat afgenomen zijn in dividendrendement. Dus dit zijn allemaal posities. Er zijn er een stuk of 5 van in de hoogdividendportefeuille. Waar ik soms nog wel eens winst op neem, heb ik in het verleden nog wel gedaan. Aandeel Hessen stond nog niet op die lijst. Maar ja, op het moment dat het dividendrendement wat nog wat verder zou aflopen, zou dat een van de kandidaten kunnen zijn om wat winst op te nemen, om te gaan beleggen in andere posities. Maar voorlopig zijn er nog aandelen die nog een lager dividendrendement
hebben. Maar eigenlijk is het misschien ook typisch zo'n geval van een koersstijging waarmee je vanwege het dividendrendement dan niet echt blij mee bent.
Ja, nou ja, kijk, ik ben er op zich wel blij mee. Omdat natuurlijk het biedt ook wel weer de mogelijkheid om andere aandelen aan te kopen met een hoger dividendrendement. Zodat we in ieder geval ons inkomensdoel behalen. En ja, wat Jeff net terecht natuurlijk ook al zei. Kijk, Ahold heeft natuurlijk nog wel de mogelijkheid om zijn beleggers te trakteren op nog wat extra, nou, in mijn geval dan belangrijk, dividend. En zolang dat blijft doorlopen en Ahold nog zijn bijdrage levert aan het dividendinkomen voor de hoogdividendportefeuille, ben ik nog steeds niet ontevreden.
Nee, nee. En Jeff, offensieve portefeuille, nou, dat lijkt me perfect aandeel. Maar ja, Ahold is denk ik voor veel mensen ook niet het eerste aandeel waaraan ze denken als het om offensieve aandelen gaat.
Nee, klopt. desalniettemin, als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar, misschien 10 jaar, heeft het toch heel veel waarde gecreëerd. En dat gaat uiteindelijk om, je wilt rendement maken. Tegelijkertijd binnen de portefeuille, je kan ervoor opteren alleen maar voor hele harde groeiers te gaan. Maar ja, naar mijn mening is soms ook wat meer balans in de portefeuille. Zeker, je ziet in dit klimaat met de importheffingen, onzekerheid, gaan mensen toch vaak wat leunen meer op defensieve waardes. En het is toch heel fijn als je dergelijke aandelen erbij hebt. Dus ik heb, toen ik het opnam, zag ik gewoon een mooi opwaartse potentieel. En daardoor verdient het een plek. Mede ook doordat er ook behoorlijk wat cash in de portefeuille zit.
Ja.
Is dat een alternatief?
Ja, helder. Ik denk genoeg nu voor over Ahold Delhaize. We gaan de analyse van collega Martijn van Herpen gaan we in de show notes zetten. Wat was jou nog meer opgevallen, Jeff?
Disney. Die kwam ook met cijfers. En in tegenstelling tot heel veel bedrijven verhoogde de prognoses voor dit jaar. Dus dat is een opsteker. Waarom is dat een opsteker? Omdat ik een tijd geleden had ik een optieverhaal geschreven. Verhaal van de week over butterfly spreads. En dat betekent eigenlijk dat je met een hele kleine inleg probeert een heel hoog rendement na te streven. En dan moet het aandeel, want er zit altijd een looptijd bij, dan moet het aandeel voor de derde vrijdag van juni boven de 100 weten te geraken. Wil dat een winnaar worden? En het aandeel heeft positief gereageerd. Het gaat volgens mij plus 10% op de cijfers en we zitten nu op 102. Dus ja, het is nog geen jackpot. Maar er zit weer leven in deze strategie.
Fingers crossed.
Ja, dus dat zou zomaar in ieder geval een verdubbelaar kunnen worden.
Nice,
Als je kijkt naar het laatste kwartaal, dan hebben ze een omzetgroei weten te realiseren van 7%. En de winst per aandeel die ging ongeveer een vijfde hoger. En dat is beter dan verwacht. Ja, hoe komt dat dan? Het blijkt toch dat mensen weer veel naar het parken gaan. Met name in Californië en Florida kwamen er meer bezoekers naar de parken. En ook als je kijkt naar het aantal Disney-abonnees, dat nam weer licht toe. En ze wisten de prijzen daarvan te verhogen. Dus de outlook gaat omhoog. En dat is natuurlijk toch wel positief. Ze rekenen voor dit boekjaar op een winstgroei van 16%. En eerder was dat een winstgroei van 8%. Dus vandaar ook positieve reactie op het nieuws. Wat logisch is als dat aanzienlijk beter is dan verwacht.
En nog andere dingen die je wil noemen? Of, Geef het een stokje door aan Steffen.
Ja, laten we het stokje doorgeven aan Steffen.
Ja, nou, die wou net een slok van zijn koffie nemen, maar die zet hij nu weer even naar zich neer. De beker althans.
Zeker.
Ja. Steffen, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Nou, een hele lange lijst is nu weer heel verleidelijk om dan een hele lange lijst af te gaan lopen. Maar dat zullen we niet doen. Nee. We proberen het een beetje snel te houden. We hadden natuurlijk het rentebesluit van de Federal Reserve gisteren. Er is misschien niet zo heel veel aandacht voor, omdat er ook niks werd gewijzigd. Wel interessant vond ik in het bijbehorende statement wat er nou altijd zit. De Federal Reserve wijst op zowel risico's op hogere werkloosheid als hogere inflatie. En dat is natuurlijk een heel erg lastige combinatie voor een centrale bank. Dus dat wordt nog interessant de komende tijd. We weten dat er iemand is die heel erg op renteverlagingen zit te wachten. Maar die kwamen er nu dus nog niet. Dan in de defensiesector. Drie aandelen die met cijfers kwamen waar ik... ik zou bijna zeggen toevallig, maar het is natuurlijk niet helemaal toevallig een positie ook in het privé. Dus dat moet ik er altijd even bij vermelden. Als eerst BAE Systems. Die kwam met een trading update. Dus dat is niet zo erg bijzonder. De koers deed er ook niet zo heel veel op. Het meest opvallende vond ik wel dat zij zeiden, nou, we vrezen eigenlijk die importtarieven niet zo. Want wat we in de Verenigde Staten verkopen, maken we daar ook voor een groot deel. Dus we zien daar eigenlijk niet echt een significante invloed op ons bedrijfsresultaat. Nou, dat is denk ik in dit klimaat ook wel geruststellend, als een bedrijf dat kan zeggen. Dan hadden we ook nog Hensoldt. En dat was op zich wel interessant, want toen ik... die kwamen woensdag gisteren dus toen ik keek... gingen die cijfers, waren eerst heel goed ontvangen. Dus het aandeel vloog omhoog. Dat brokkelde wat af naarmate de dag vorderde. Toen kwam er de analistenbijeenkomst. En soms kan je beter niks zeggen, denk ik, als... als topman. En toen brokkelde het nog wat verder af. Dus het sloot uiteindelijk 1% lager. Ondanks het feit dat Hensoldt zei, nou, we zien ons omzetdoel voor 2030. Wat we eerst dachten, 5 miljard. Nou, dat zou toch zomaar wel eens 6 miljard kunnen worden. En dat is dan ook nog eigenlijk allemaal op relatief conservatieve veronderstellingen. Namelijk dat de Europese NAVO-landen 2,5% van hun BBP aan defensie uitgeven. Dus dat is allemaal redelijk conservatief. Toch ja, later wat, wat mindere koersreactie. Dat had denk ik ook te maken met, ik heb die conference call ook geluisterd, dat het nog wel wat vaag bleef in de marge doelstellingen waren nog niet heel erg concreet in de eventuele investeringen die nodig zijn om die extra omzet te genereren. Nou, dat was nog niet helemaal duidelijk en dat gaf het management ook wel aan. Ze zijn altijd wel wat aan de conservatieve kant, moet ik eerlijk zeggen, bij Hensoldt. En ik heb altijd het idee dat ze in hun... conference calls met analisten soms nog een heel klein beetje misschien is het niet echt zo bedoeld, maar een klein steekje onder water geven naar een grote branchegenoot die nooit heel veel moeite heeft om heel erg uitgebreid te vertellen hoe goed het wel niet gaat en wat ze allemaal in de toekomst zien. En dat is Rheinmetall natuurlijk. Die kwamen vanochtend met hun definitieve cijfers nadat ze vorige week al voorlopige cijfers hadden gepresenteerd. Dus daar hoeven we niet nog langs heen te gaan. Ik kijk vooral uit naar die analistenbijeenkomst. Omdat, zoals gezegd, de topman is daar vrij uitgesproken. En geeft ook redelijk goede indicaties eigenlijk over hoe het bedrijf zich kan ontwikkelen. Meest opvallend is eigenlijk dat orderboek gewoon in vergelijking tot het eerste kwartaal van vorig jaar gewoon 56% hoger ligt op meer dan 62 miljard euro. Dat is echt gigantisch. En in de vooruitblik zei Rheinmetall ook, nou, we gaan minimaal onze doelstellingen voor dit jaar halen. Met andere woorden, ik vermoed dat er nog wel ergens in de loop van dit jaar een verhoging komt. Ofwel in omzetprognose, ofwel in margeprognose, of in beide misschien. Moet ik steeds sneller gaan praten? Nu
nee, helemaal niet. Okay. Van, dat, ja, ik wou zeggen, maar dat weet de trouwe luisteraar, dat jij een aantal koopadviezen hebt op Rheinmetall onder andere. En ook dat BAE Systems in de hoogdividend portefeuille zit.
Zeker.
Dus dat zijn winstgevende posities.
Ja, niet onprettig. Niet onprettig. Aanleiding is niet fraai, maar de resultaten zijn buitengewoon fijn. Dan nog een minder positief bericht. En dat is uit de Amerikaanse biopharma sector. Want daar rommelt het wel een beetje. En dat heeft alles te maken met de benoeming van een nieuwe topman van het Center for Biologics Evaluation and Research. Dat is een onderdeel van de FDA. Dat zullen niet heel veel mensen kennen. Die FDA is natuurlijk de toezichthouder, hè, die in Amerika de goedkeuring van medicijnen bijvoorbeeld regelt. En dit bureau, dus die CBER afgekort, krijgt dus een nieuwe topman. En waarom is dat van belang? Dit is namelijk de instelling die vaccins en gentherapieën bestudeert. En ook daar adviezen voor afgeeft aan de FDA. En daar komt nu een nieuwe topman, want de oude was min of meer weggestuurd. Dat was meneer Peter Marks. Dat heb ik volgens mij ook al eens in een van deze podcasts gezegd een aantal weken geleden. Die is er eigenlijk gewoon een beetje uitgeduwd. En wordt nu vervangen door iemand die, nou, het zou je niet verbazen, wel iets wat controversiëler is en iets wat, voor de industrie in ieder geval minder positieve visie heeft op zowel gentherapie als vaccins. Dus dat, nou ja, dat zie je onmiddellijk terug in de koersen. Dus de bekendste biotech ETF ging ook meteen 6,5% in de min nadat deze meneer benoemd was. En ja, waarom is dat van belang? Nou, dat kon je bijvoorbeeld ook zien aan de koers van Sarepta, want daar is een procent of 43 af in 2 dagen. En Sarepta Therapeutics is een bedrijf dat recent, ik denk medio vorig jaar, een middel tegen de spierziekte Duchenne op de markt heeft gebracht. En dat was een hele controversiële goedkeuring. Eigenlijk was men binnen de FDA daar niet voor om dat medicijn goed te keuren. De testfase 3 uitslagen waren ook niet echt top. En die meneer Peter Marks, waar ik het net over had, heeft toch die goedkeuring doorgeduwd. Nou ja, er waren heel veel eigenlijk mensen binnen en buiten de sector toch niet heel erg tevreden over. Sarepta kreeg eigenlijk een dubbele klap. 1 voor de benoeming van deze nieuwe topman. Dat is Vinay Prasad, voor wie dat wil nazoeken. En ook publiceerde Sarepta zelf eerste kwartaalcijfers. En dat medicijn, tegen dat Duchenne medicijn, daar steeg de omzet weliswaar met 180% van ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Dus dat klinkt heel erg positief. Was het eigenlijk niet, want dat had eigenlijk veel meer moeten zijn. Het was ook minder dan in het vierde kwartaal. En dat had weer te maken met het feit dat er een patiënt is overleden een paar maanden geleden. Een 16-jarige jongen die deze gentherapie goedgekeurd heeft. Waardoor eigenlijk de controverse rond dat medicijn natuurlijk nog groter is geworden. En dat zie je dus onmiddellijk terug in de koers van Sarepta.
En hebben wij dit aandeel ooit getipt? Of,
we hebben er ooit wel eens over geschreven. Dat was niet ik, maar misschien dat collega Michiel dat ooit eens een keertje heeft gedaan. Okay. Dat zouden we eigenlijk moeten nazoeken.
Nou, dat zoeken we op en zetten we in de show notes als dat zo is.
Ja, dus dit is wel eigenlijk weer het zoveelste punt wat lastig is voor de biopharma sector. Want ergens volgende week krijgen we ook nog, zoals we doen gebruikelijk, weer een grote aankondiging van president Trump. Dit keer over de medicijnprijzen. Nou, dat zal geen aankondiging zijn, denk ik, dat die rustig met 5 of 10% mogen stijgen. Dus de hele biopharma sector heeft het op dit moment wel wat lastig.
Oké.
Okay. Mag ik nog één laatste?
Ja, zeker.
Een hele korte. En dat is het feit dat de maaltijdbezorgers nu langzaam maar zeker toch van de Europese beurzen lijken te verdwijnen. Er ligt natuurlijk een bod van Prosus op Just Eat Takeaway. Eind april had DoorDash al een indicatief bod neergelegd voor Deliveroo. En dat is nu aangenomen, 180 pence per aandeel, waardoor dat aandeel ook verdwijnt. En dan houden we volgens mij, en ik kijk een beetje naar Jeff, want die weet daar veel meer van dan ik, houden we alleen, denk ik, Delivery Hero nog over, hè, in Europa.
Ja, denk het wel.
Een relatief grote partij. Dus als die overname natuurlijk van Just Eat Takeaway door Prosus doorgaat.
Ja.
Moet wel zeggen dat soms heb je wel een sector die zegt, oh, is jammer dat die bedrijven verdwijnen. Heb ik dan persoonlijk niet zo met deze sector.
Oké. Okay.
Maar nou, ook daar kijk ik gewoon meer naar Jeff, die daar ook gewoon meer
Jeff
van weet.
Moet lachen, want die denkt, ja, ook Just Eat zit in de offensieve portefeuille.
Ja, dat klopt.
En anders dan Ahold met een over de langere termijn wat minder positieve koersontwikkeling.
Of? Ja, dit is niet een succes geweest. Dit is jaar een van de uitblinkers. Maar ook weer niet echt, omdat er is op een gegeven moment in de offensieve portefeuille een positie geopend, maar ook niet een dermate grote positie, omdat ook er zeker risico's kleefden aan aan dit beleggings investment case. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld aandelen als PC of Dieteren of Nedap, die ook in die offensieve portefeuille zitten, die hebben allemaal een veel hogere weging. Dit had bij de instapmoment al een kleine weging en die weging is steeds kleiner geworden. Dus ja, het is een van de uitblinkers procentueel gezien, maar ja, het telt eigenlijk helemaal niet meer mee op het totaal. Ik denk dat het bod te laag is op Just Eat Takeaway. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Soms ga je daar niks aan veranderen.
Nee, dat lijkt ook niet, Jeff. Hè? Want eind maart kwam er volgens mij nog een bericht van Just Eat. Hè? Van ja, het loopt op zich op schema. We hebben geen hindernissen tot nu toe. Ik heb ook helemaal geen indicatie, of jij wel, dat er nog achter de schermen heel erg druk gewerkt wordt aan een hoger bod. Want iedereen is ontevreden volgens mij over dit bod.
Ja, nou, er zijn een paar aandeelhouders die een minderheidsbelang hebben, die zich hebben uitgesproken, die zelf ook een berekening hebben gedaan en natuurlijk hebben aangegeven dat het duidelijk te laag is. Maar dat is altijd afwachten. Ik heb nog steeds in het oog een van de biedingen op Hunter Douglas, waarmee ze probeerden je echt uit te knijpen als een soort van citroen. Van we gaan helemaal niks geven. En uiteindelijk bleek dat het bod opeens verdubbeld zou kunnen worden. Maar dat verwacht ik hier zeker niet.
Nee,
maar ik wacht gewoon rustig af en ik hou die stukken aan. En als het echt moet, dan gaan we ze aanleveren.
Ja.
Dus dat is gewoon afwachten.
Oké, dank jullie wel.
Voor kennis.
Ja, we kunnen er niet omheen. En we zouden zonder overdrijven, denk ik, 20 podcastafleveringen over Warren Buffett kunnen praten. Gaan we niet doen. Maar toch even in kort bestek. Wat zijn nou voor de experts hier aan tafel, Jef Thijssen en Stefan Hendricks, de belangrijkste lessen die ze van de grootmeester hebben geleerd? Jef, met jou te beginnen. Wat viel jou op zaterdag toen Buffett de beleggers weer toesprak? En wat zou jou altijd bijblijven van de vele lessen die hij over de wereld heeft uitgestrooid?
De grootste aankondiging was inderdaad dat hij met pensioen gaat. Na een rendement, had ik gelezen uit het analistrapport van sinds hij betrokken is bij Berkshire Hathaway van 5,5 miljoen. Dat is natuurlijk wel over een procent, 5,5 miljoen procent over natuurlijk een hele lange periode. Hij gaat nu eindelijk het stokje overdragen en dat mag natuurlijk ook wel op 94-jarige leeftijd.
Jij hebt gekeken zaterdag en je zei het is ook wel echt een oud mannetje geworden.
Ja, het is toch wel wat fragieler en ook in zijn stem. Ja,
vond ik ook opvallend.
Ja,
in stem,
dus dat was deze keer, viel dat extra op.
Ja.
Maar daarmee komt het einde aan een tijdperk. Ik zie het. Ik ben een fan van het beleggen in holdings, in investeringsmaatschappijen. Daarvan, dat zie je ook terug in de offensieve portefeuille, zitten meerdere investeringsmaatschappijen. En Warren Buffett is natuurlijk, de Berkshire Hathaway is de moeder van alle holdings. Die heeft het voorbeeld gezet dat je op lange termijn heeft hij toch een gemiddeld rendement weten te bewerkstelligen, volgens mij van circa 20% per jaar. Ten opzichte van de S&P 500 van 10-11% over diezelfde periode. Dat gezegd hebben was wel een groot deel van het rendement werd wel in het beginjaar gerealiseerd. Wat ook makkelijker is met een kleinere pot met geld om die stevig te laten groeien dan wat het vandaag is. Een van de grootste bedrijven naar marktkapitalisatie ter wereld. Als ik kijk naar een van de quotes die ik zelf altijd wel prijs is. The favorite holding period is forever. Dus koopt het liefst, hij doet een investering en houdt hij de aandelen voor altijd vast. En dat dacht mij aan bijvoorbeeld. Kijk, we hebben de aandelen Ahold Delhaize. Wanneer neem je de afscheid van? Ja, je zou kunnen zeggen, nooit. Dan ga je ook nadenken, welke aandelen heb je zelf het langst in de portefeuille? En dan vroeg ik me af of jullie dat voor jullie zelf weten. Is er een aandeel wat je al heel lang hebt en wat je al heel lang hebt weten vast te houden?
Ja, mag ik beginnen?
Zeker,
voor mij is dat bijvoorbeeld ASML. Dat heb ik echt al heel lang. En met enige regelmaat wat verkocht, wat winst genomen. Maar ook begin dit jaar wat bijgekocht. Omdat ik dacht, dat op dit niveau dan moet die koers wel verder of weer omhoog gaan. En tot nu toe niet uitgekomen. Maar ik kan me eigenlijk moeilijk een wereld voorstellen waarin ASML niet een belangrijk bedrijf is en ze niet uiteindelijk zullen blijven groeien. Dus ik maak me daar dan verder niet zo heel zenuwachtig over. Dus dat is mijn voorbeeld.
Ik heb het twee even zo snel. Ik kon natuurlijk heel even nadenken terwijl Johan aan het praten was. Ik denk dat Novartis en Rheinmetall tot mijn langste holdings behoren.
Oh ja, en hoe lang heb je Rheinmetall dan, denk je?
Dat denk ik ook al een jaar of... dat was ruim voor de oorlog uitbrak in Oekraïne. Toen had ik hem al een paar jaar. Dus dat zullen we zitten dan. Een jaar of 6, zoiets denk ik.
Nou ja.
6, 7. Nou ja. En Novartis misschien nog ietsje langer.
Nou, ja. Nou mooi. Ja, ik heb zelf, als ik kijk van een van de aandelen die ik het allerlangste bezit, is Apple. Dus dan zit ik in een goed lijntje met, ja, met Warren Buffett, die natuurlijk ook ja, al heel lang een belegging heeft in Apple.
Ja, maar daar heeft hij toch wel verkocht, toch? Of niet?
Ja, ja, hij is aan het afbouwen. En maar ja, als je ook kijkt naar de historie, was Warren Buffett, zeggen ze wel altijd vaak van dat hij relatief laat op het technologiefeestje was. Dat hij ja, toch heel lang vasthield aan ja, wat meer traditionele bedrijven in plaats ja, van technologie. Ja, dus dat vind ik wel een mooie quote. My favorite holding period is forever. En een andere die ook wel eens gebruikt natuurlijk is price is what you pay and value is what you get. Dus,
ja, kun je dat uitleggen waarom je dat belangrijk vindt?
Ja, dat de beurskoersen worden toch heel ja, voor een groot deel gedreven door sentiment. En ja, je wilt ja, wel dat je ja, niet te veel betaalt, omdat dat ja, enorm kan helpen op de lange termijn met, ja, met je rendement. Dus ja, en value zie ik ook. Ja, je wilt soms niet te veel betalen, maar ik zie het ook wel een stukje als ja, dat je gewoon sterke bedrijven hebt. Ja, wat hij altijd zelf zegt met een slotgracht. Ik gaf net aan, ja, bijvoorbeeld ASML. Dat iedereen ziet dat duidelijk, dat dat een hele sterke positie is. En dat het heel moeilijk is voor de concurrentie om daar ja, een stukje marktaandeel te gaan afsnoepen. Omdat ze gewoon een ja, technologische voorsprong hebben die heel lastig is ja, vanwege de complexiteit om in te halen. Tegelijkertijd ja, zie je ook dat de vraag naar chips ja, vanuit alle hoeken toeneemt. Dus dat is een sterk model. Alleen ja, dan is het ook weer ja, voor welke prijs stap je in. En ja, dus je wilt niet per se ja, de hoofdprijs ja, gaan betalen.
Nee. Heb jij je favoriete quotes van Warren Buffett? Of dingen die je wil noemen die met zijn persoon samenhangen?
Jij ben niet zo'n quote mens, maar ik... Wat ik wel heel erg interessant vind, ook denk ik in het licht van de enorme cashpositie die Berkshire Hathaway nu ook heeft en waar dan natuurlijk ook heel even over te doen is. Als ik dan nog even terugga naar de kredietcrisis, hè, de grote financiële crisis. Toen was Warren Buffett ook een van de partijen die dus geld had. Dat is eigenlijk wel bijgebleven dat hij altijd Berkshire in een sterke positie heeft gehouden, waardoor hij kon profiteren van... Voor sommige hele ongunstige marktomstandigheden, maar voor hem hele gunstige. En degene die daar wel uitsprong is dat hij destijds preferente aandelen heeft gekocht van Goldman Sachs. Dat was in september 2008. Toen lag Goldman Sachs natuurlijk eigenlijk min of meer op zijn rug met de pootjes omhoog. Als gevolg van de kredietcrisis die toen woedde. En toen kwam Warren Buffett, want die had geld. En die heeft die preferente aandelen gekocht en nog warrants op aandelen Goldman Sachs. Die preferente aandelen die gaven hem een rendement van 10%. Dus Goldman moest 500 miljoen overmaken ieder jaar aan Warren Buffett. En in 2011 hebben ze die vervroegd afgelost. En toen heeft hij daar ook in een van zijn aandeelhoudersbrieven nog met spijt over bericht dat er een aantal van dit soort obligaties, want hij heeft ook Swiss Re bijvoorbeeld uit de brand geholpen en GE nog en later nog op dezelfde manier eigenlijk Bank of America. Allemaal instellingen die dus financieel verzwakt waren. En als je dan, zoals Berkshire eigenlijk altijd, financieel heel erg sterk bent, dan ben je dus ook in de positie om, als het een keertje misgaat en je tegen hele aantrekkelijke prijzen beleggingen kan kopen, dan heb jij geld. En dat is wel eigenlijk, ja, dat vind ik wel typisch iets voor Warren Buffett. Om in dit soort situaties dan toch nog daar een fantastisch rendement uit te halen.
Ja, en nou raken we natuurlijk niet uitgepraat over Warren Buffett, we als beleggers. Maar goed, dat tijdperk dat komt nu dan echt ten einde. Zien jullie iemand die jullie kennen ja, als een soort nieuwe superbelegger opstaan? Iemand die hem ja, niet bij het bedrijf per se opvolgt, maar wel nou ja, als iemand waar ja, die eigenlijk iedere belegger wel met interesse volgt.
Kijk eerst even naar Jeff.
Steffen schudt zijn hoofd en kijk
nou
naar
ja,
Jeff.
Er zijn heel veel ja, wel beleggers die ja, ook kunnen beschikken over een ja, gedegen track record. Maar ja, ik denk dat dit toch echt heel uniek is. En ja, dat is ook een ja, bepaalde unieke periode geweest. Ja, ik zie niet een partij of een persoon het ook zo lang volhouden. Ja, ik denk zo dat, obsessief, ja, gewoon continu bezig met ja, het analyseren van jaarverslagen. Schijnbaar ging hij met zijn kinderen naar de speeltuin en dan zat hij jaarverslagen daar op een bankje door te nemen. Dus,
maar dat doe jij toch ook, Jef?
Nee, ik neem geen jaarverslagen mee. Ik neem wel veel jaarverslagen door, maar niet zo extreem als Warren Buffett natuurlijk.
Nee, ik denk qua status Stanley Druckenmiller, denk ik, is iemand die... die wel ook een soortgelijke status heeft. Wel een ander type belegger natuurlijk dan Warren Buffett. Maar ook iemand volgens mij met een lang en goed track record. Iemand die ook echt wel zo serieus genomen wordt als Buffett. Ja, en verder zijn er nog wel een aantal die Buffett zouden willen zijn. Maar ja, volgens mij, zoals hij zelf al zei, het is nu ook moeilijker misschien dan in de jaren 70 en 80. Toen, wat Jeff volgens mij ook al zei, denk ik toch ook wel grote delen van het rendement ook mede zijn behaald. Dus het is er ook niet makkelijker om te worden.
En die Stanley Druckenmiller is ook niet de jongste meer.
Nee, maar als je, Johan, als je een beetje een lang track record hebt, kan je niet meer de jongste zijn.
Nee. Oké, dan gaan we dit hoofdstukje Warren Buffett afronden. Hij zal ongetwijfeld nog regelmatig ter sprake blijven komen, ook als hij straks daadwerkelijk afscheid heeft genomen. Maar zover is het ook nog niet, want dat is pas aan het einde van het jaar. Dus einde van aflevering 1. Wil je meer lezen over Warren Buffett? Kijk dan ook in onze uitgebreide show notes. Er staan een paar leuke artikelen in die we over hem hebben geschreven. In de volgende aflevering bespreken we het prachtige Franse aandeel Vinci, bekend van de tolpoortjes, dat dit jaar al weer op een rendement staat van zo'n 25%. Waarom zijn we daar toch niet zo blij mee? Althans, Stefan gaf aan dat hij daar niet zo heel blij mee is. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. Wil je ook hierna geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op YouTube en Spotify. Tot de volgende aflevering.